Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. Deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Maaien. Vanmiddag zou dominee Van der Heerik uit Dordrecht voorgaan, maar deze is verhinderd. In plaats hiervan hoopt dominee Verhaar uit Krimp aan de IJssel voor te gaan. De PKN heeft recent een aangepast advies uitgebracht rondom het aantal kerkgangers per kerkdienst. Het Breed Moderama heeft daarom besloten, gezien het totaal aantal zitplaatsen in onze kerk, om het maximaal aantal kerkgangers per dienst te verhogen van 30 naar 50. Dit gaat in vanaf de Heuvelente zondag 9 mei aanstaande. Het inschrijven voor de diensten blijft zoals gebruikelijk via de website van de Oude Kerk. En vanaf volgende week zondag 9 mei is het ook de bedoeling dat u voor het betreden van de kerk de ingang onder de toren gaat gebruiken en niet meer de consistorie. De eerste collecte vandaag is voor het evangelisatiewerk in onze eigen wijk en de tweede collecte is voor Kerkbeer. Daarnaast is er een collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers Cora, Steven, Marjan en Christophe, Björn en Marlies. Na deze dienst zal het Wilhelmus worden gezongen in verband met de verjaardag van onze koning Willem-Alexander afgelopen week. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst nu met het luisteren naar of thuis meezingen van lied 225 uit Weerklank. Wij wachten op u, Zoon van God.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we luisteren, gaan we zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Als u, jij, mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. En daarom gaan we luisteren naar goede geboden van God en vanmorgen doen we dat vanuit Efeze 4. En daarna luisteren we, zingen we van Psalm 6, het tweede vers. Psalm 6, vers 2. Het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, Jaweh, de Heere is één. En u zult, jij zult, die Heere, je God, liefhebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen andere gebod groter dan deze. Dit zeg ik dan en getuige ervan in de Heere dat jij niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar jij hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat u betreft de vorige levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. En word boos, maar zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit jouw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, toren, woede, geschreeuw, laster. Laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook Christus u vergeven heeft. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, grote en heerlijke God, goede en lieve Vader in de hemel, niet anders dan met eerbied komen wij voor uw aangezicht. Dat past u. Dat past bij u, Heere, omdat u die grote en die heerlijke, die hoge en die heilige God bent. U bent zo rein, zo'n schitterend persoon in alle heerlijkheid van een hemels licht, te groot om werkelijk te kunnen bevatten, ja, niets en niemand zou kunnen bestaan in het licht van uw heilige ogen. Maar met onze woorden mogen wij tot u spreken, die overbruggen als het moet de verste afstand. Maar gelukkig hebt u zelf uw oren heel dicht bij ons gehouden, om zo te luisteren naar alles wat u zegt. En als u luistert, dan luistert u echt. Dat hebben wij nog wel eens met onze vader of moeder, dat we denken, luisteren ze nou wel echt, of onze man of onze vrouw. Maar bij u, Heere, mogen wij dat zeggen. U luistert dan ook echt met heel uw hart. Bijna te groot om waar te zijn. Als wij het zeggen en u belijden dat u een groot en een heerlijk God bent, maar dat u ook echt luistert als wij met onszelf in de knoop zitten, als wij ons schuldig voelen, als wij ons schuldig weten, als wij ons schamen, soms heel diep, als wij niet weten hoe het verder moet en in radeloosheid geen woord meer weten uit te brengen, als er van binnen van alles kolkt, dat we soms geneigd zouden zijn om te gaan schelden en schoppen en slaan, of dat we gewoon heel stil geworden zijn, misschien wel heel verdrietig. Zelfs dan hoort u wat er leeft in ons hart. Grote en heerlijke God, goede en lieve Vader, daarvoor brengen wij u de dank en de eer. En wij vragen u, wees nu bij ons nu wij in de kerk zijn. Ja, het gaat altijd zoals altijd weer. We gaan de Bijbel lezen. We gaan horen wat u daarin te zeggen hebt. Misschien dingen die we wel weten of dachten te weten. Maar dat wij echt zo naar u luisteren als iets heel bijzonders, heel speciaal voor mij gezegd en op mij gericht. Dat het inderdaad is alsof wij de prachtigste liefdesbrief krijgen, waar we niet in uitgelezen raken. Van die appjes die we nooit zouden vergeten, telkens weer opnieuw, die hebben we gearchiveerd. Laat zo uw woord vanmorgen ook zijn, zo helder en zo krachtig voor ons als jongeren. Zegen ons daarin ook als ouderen hier in de kerk. Wij danken u als we elkaar weer zien, thuis, Heer, of waar dan ook. En kom door uw Heilige Geest. Gelukkig niet alleen maar dat u aan de kerk gebonden bent met uw geest, al missen wij het wel. Maar dat uw geest ook daar overal is waar uw woord zal klinken. En geef door uw Heilige Geest dat wij gelovig en gehoorzaam zullen luisteren. Dat vragen wij niet voor niets en ook niet voor de vorm, want dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat wij in de kerk of thuis of waar dan ook met een gelovig en een gehoorzaam hart luisteren. Zorg daarvoor door uw Heilige Geest. Misschien moet u ons wel even in de kraag vatten, maar u doet dat gelukkig altijd zeer genadig. Maar doe het wel. Vertroost ons als wij uw liefde willen proeven. Sterk ons in het geloof en in de hoop. Verheerlijk uw grote naam. En Vader, als wij tot u spreken, mogen wij ook altijd weer vragen, en ook dat is nodig. Vergeef ons onze zonden, de kleine, de grote, in een kleine kring, met onze vrienden, vriendinnen, thuis. We varen dan ook, ja, met onze gedachten, met onze woorden, met onze daden, te veel om op te noemen. We zeggen het maar heel eerlijk. Maar uw genade is gelukkig altijd meer en daarvoor geschikt, opdat onze zonden vergeven zullen zijn. Lieve Vader, doe het niet om ons, maar we vragen het u in Christus' naam. Amen. Uit de Bijbel gaan we lezen in 1 Korinthe 15. Prachtig hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus. dat het echt waar is, maar ook hè, wat dat voor een belofte is, dat al Gods kinderen ook weer zullen opstaan in heerlijkheid, maar ook, ja, hè, hoe kun je daarover nadenken, wat betekent dat? 1 Korinthe 15, we beginnen te lezen bij vers 21. 1 Korinthe 15, vanaf vers 21. Want omdat de dood is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Nu met een hoofdletter. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heere. En dan volgen er 3 versen waar vanmorgen de preek over gaat. Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten gevochten heb in Efeze, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Nou, over deze versen, over dit gedeelte, je zou kunnen zeggen, hier zegt de Bijbel, hier zegt Paulus, een paar zinnen, een paar gedachten over, nou, wat betekent nou Pasen voor u, voor jou, nu voor het leven van alle dag? 3 gedachten. Ten eerste, heeft het allemaal wel zin? Ja dus. 2. Leven de lol. 3. Pas op voor foute praat. Dus 1. Heeft het allemaal wel zin? Ja dus. 2. Leven de lol. En 3. Pas op voor foute praat. Nou, we gaan bijdragen bij de collecte. Ja, ik zeg dat het maar tegen jullie jongelui. Jullie hebben natuurlijk zo'n prachtige smartphone. Nou, u zou eens kunnen proberen om een collecte te geven. Hier vanmorgen in de kerk en anders bij u. Jou thuis van harte aanbevolen op de inmiddels ons bekende en vertrouwde wijze. Daarna zingen we van Psalm 25, de versen 6 en 10. Psalm 25, 6 en 10. Jongelui, geliefde in de Heere Christus. Ik doe het maar in deze volgorde. Ik leg het even uit voor u thuis. Want voor deze dienst vanmorgen ook hebben we onze jongeren de voorrang gegeven om zich als eerste aan te melden voor de kerkdienst. En gelukkig ook zijn jullie er. Met nog een aantal volwassenen. Maar dan begrijpt u ook dat ik zo begin en in de preek ook wel iets wat meer gericht zal zijn op de jongeren. En dat zal ook wel een beetje blijken in de taal, de woordkeus die ik daarbij dan zal gebruiken. Want fijn ook dat jullie er toch ook weer zijn. We missen elkaar op catechisatie en op allerlei andere manieren. En ik weet wel, hè, ik ga er toch ook wel vanuit dat jullie nog wel eens diensten meekijken, luisteren thuis of een preek. Hè, dus we kennen elkaar nog wel, maar fijn dat we elkaar toch ook weer in de kerk zien. En ook als jij thuis weer bij bent en meekijkt, fijn dat je er bent. Maar vanmorgen dus, uiteraard in de kerk, en ik ben dominee, dus ik wil altijd maar één ding doen. Dat is met jullie delen wat de Heere God in de Bijbel tot ons, tot jou, tot mij zegt. En 4 weken geleden was het Pasen. Het grote gebeuren, die grote daad van de Heere Jezus, dat hij de dood heeft overwonnen, opgestaan, opdat er echt nieuw leven zal zijn. En als jij gelooft en blijft geloven en een kind van God wil zijn en mag zijn en zult zijn, dan heeft hij een geweldige toekomst, dat heerlijke nieuwe leven ook voor jou, voor u gebracht. Maar ja, daar kun je op allerlei manieren over nadenken. En soms ook inderdaad de vraag, en wat heb ik daar dan aan nu in mijn leven? Wat betekent dat voor mij? Wat zegt mij dat? Een hele moderne vraag. En toch ook weer een hele oude vraag, want ook toen in Korinthe werd het als het ware ook tegen Paulus gezegd. En dachten mensen het ook. Ja, mooi Paulus. Het zal wel waar zijn dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan. Maar wat heb ik daar nou aan? En wat betekent dat nou voor mijn leven hier en nu? Alle dagen op deze aarde. En dan in het gedeelte waar de preek vanmorgen over gaat, noemt Paulus in de eerste plaats een aandachtspunt, een situatie waarvan je gelijk zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte. Heeft het sowieso nog wel zin om te leven? Maakt het daar nog wel wat uit of Jezus nou wel of niet is opgestaan? Voor waar ik mee bezig ben, hoe het gaat hier met mij op deze aarde, in en met mijn leven. Ik zeg maar gelijk, kijk ook weer een beetje naar jullie jongelui. Ik hoop eigenlijk maar dat jullie het niet al te zeer herkennen, die vraag. Wat heeft het allemaal voor zin? Want wij lezen en wij horen te veel nu, ook in coronatijd, dat toch heel wat jongelui ja, soms wat depressief worden. En soms ook die hele moeilijke, die zware gedachten hebben. Wat heeft het allemaal nog voor zin? Ik kan niet meer naar mijn vrienden toe. Die gekke avondklok die er was. Ik snap het natuurlijk wel dat het nodig was. En op school, het is heel niet meer leuk. Ik zie de dominee niet meer op catechisatie, ook niet leuk. En ja, wat is nou de zin van dat alles? Zou ik nog wel bezig moeten zijn met mijn huiswerk en misschien wel een verloren jaar? Ja, heeft het wel zin? Nou ja, zullen mensen tegen je zeggen, joh, weet je wat, even doorbijten. Hopelijk dat in de loop van de zomer dan is alle narigheid voorbij. Dan is het lek boven water. Dan zullen in ieder geval alle volwassenen, die zullen zo ongeveer wel zijn ingeënt als ze dat willen. En dan zullen er weer mogelijkheden zijn, dan kun je weer gewoon naar school, naar de club, naar de kerk. En dan is het weer voorbij en vergeten. Dus even volhouden. Als je nu nog afvraagt, wat heeft het voor zin? Nou, even volhouden. Eigenlijk is dat precies wat de Bijbel, wat Paulus ook zegt. Als dat nou een vraag is, een gedachte is, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin, waar ik nou mee bezig ben op deze aarde? Even volhouden. Straks komt Jezus. Dan is er weer de grote dag van de opstanding. Houd dat nou vast. En dat geldt niet alleen voor jongeren, maar voor ons allemaal, zoals we met elkaar in de kerk zijn en naar deze preek luisteren. Het is inderdaad, ja, soms echt heftig en zwaar. Inderdaad, zij die weten van depressies, van somberheid in het leven, van de moedeloosheid. Inderdaad, dan komt het vaak als vanzelf. Wat heeft het voor zin om hiermee bezig te zijn? Wat heeft het leven nog voor zin? Echt heel heftig. En dan zegt Paulus, en toch, ik kan het je als het ware zo duidelijk en zo sterk zeggen. En Paulus, ja, je zou bijna zeggen, die had ook alle reden om te zeggen van, wat heeft het eigenlijk voor zin wat ik doe? Want ja, hij was zendeling. En je zou kunnen zeggen, het was aan de ene kant een prachtig verhaal. Hij kwam overal en op het laatst kwam hij zelfs in Rome. Wat heeft hij allemaal wel niet meegemaakt? Maar hier werd hij uitgescholden, daar werd hij gestenigd. In Efeze heeft hij in de gevangenis gezeten. En als gevangene werd hij over de Wilde Zee, werd hij als een drenkeling uiteindelijk bij Malta aangekomen. Dus dat die man nou zo'n florissant leven had. Zelfs inderdaad, in Efeze heb ik tegen de wilde dieren gevochten. Nou, waarvoor zou u dat nou doen? Wat voor een zinloze bezigheid is dat nou? Dat is wel ongeveer, je zou bijna kunnen zeggen, toch wel de heftigste uitdaging van je leven en de zwaarste inspanning. Gevochten te hebben tegen wilde dieren. Nou, uiteraard ben jij dan ook even nieuwsgierig van, waar zal hij het over hebben? Was dat voor het volksvermaak in de arena van Efeze, dat gevangenen en andere mensen die ze belachelijk wilden maken, die zet je in een arena, ze kunnen er niet meer uit en je laat een paar leeuwen of beren los en kijken wat er gaat gebeuren en nou ja, in dat gevecht tussen hongerige leeuwen en arme mensen, ja, kon het voor mensen een schouwspel zijn om zich daarmee te vermaken. En dan moet Paulus het dus inderdaad hebben overleefd, anders kun je daar niet later over schrijven, niet over vertellen. Zal de Heere hem bewaard hebben? Het staat nergens in de Bijbel. Hè? De drie vrienden van Daniel, hè, die werden bewaard in de vurige oven. En Daniel zelf, die werd te midden van een groepje leeuwen in een kuil neergelaten. En als de Heere hem beschermt, dan komt het goed. Maar als dat zo geweest was, nou, denk ik wel dat je aan mag nemen, had Paulus dat er ook wel bij geschreven. Maar het heeft wel zin, want zelfs dan weet de Heere God mij te beschermen en te bewaren. Maar de meeste uitleggers van de Bijbel vermoeden toch dat hij het gebruikt als een uitdrukking ergens anders voor. Wilde dieren inderdaad. Zijn dat mensen geweest? Ze hebben hem letterlijk in Efeze in de gevangenis gegooid. Dat ging echt niet zo zachtzinnig. Geloof me dat Paulus daar wel een paar builen en blauwe plekken aan heeft overgehouden. Hij is geranseld, gegezeld, bespuugd, gehaat, gehoond. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, al ben je ook een zendeling, waar doe ik het allemaal voor? Wat heeft het voor zin? Het heeft ook weinig of nul resultaat. Ik zie zo weinig mensen die tot geloof komen. Tegen zoveel tegenstand en zoveel haat en nijd en afgunst. Nou, dan zou jij het ook opgeven, toch? Dan zou het alleen maar even zijn op de sportclub, hè, dat je tegenstander je uitjouwt en een gemene streek levert of een trap onder de gordel geeft of waar dan ook mee. Waar doe ik het eigenlijk nog voor? Het is moeilijk, hè, om vol te houden als het echt zwaar wordt, heftig wordt, tegenzit en je wordt tegengewerkt op allerlei manieren. Of er is er nog een mogelijkheid dat Paulus het bedoelt op iets geestelijks. Het gaat over Efeze, daar heeft hij ook in de gevangenis gezeten. Aan de mensen en de gelovigen in Efeze heeft hij een brief geschreven, die staat in de Bijbel. En in Efeze 6 zegt Paulus, weet je, wij hebben niet te vechten, te strijden met mensen, maar met geestelijke machten in de lucht. En er was een heftige afgoderij, machtige heidense tempels waar heel veel machten en krachten ook naar Paulus toegekomen zijn. Wellicht dat hij ook daar nog aan gedacht zal kunnen hebben. Nou, hoe dan ook, heeft het zin om het dan te doen? Heeft het zin, ja, we moeten wel, zou je zeggen, maar heeft het zin om het proberen vol te houden in coronatijd? Je school, toch door alles heen? Ik zag van een week één van jullie weer naar het sportveld fietsen volgens mij. Dus dan kun je weer gaan sporten. Heeft het zin als het allemaal even naar is, tegen zit? Wat naar is, is echt naar en zit tegen. Als je niet zou weten dat, als het leven alleen maar naar is en zorgen en moeite, en dan weer dit en dan weer dat, het heeft zin. Al zou het nog zo lang en nog zoveel zijn, ik vind dat ook niet prettig. Maar ik weet het, Jezus leeft. Hij is opgestaan, hij komt. En dat is echt de reden om moed te houden en vol te houden. Houd aan in geloof, in gebed. Heeft het zin? Ja, dus. Twee, iets anders nog, hè, als je erover nadenkt, over dat de Heer Jezus opgestaan is en wat betekent dat voor het leven hier en nu. Als de Heer Jezus niet is opgestaan, als dat niet de verwachting is van wie gelooft, van de kinderen van God, dan leef je alleen maar voor het hier en nu. En dat is niet ook weer iets heel moderns, het is wel heel modern, maar het is ook weer net zo ouderwets als de Bijbel is en zoals de mensen zijn. Als er geen hemel is, als er geen God is, als er geen eeuwigheid is, dan leef je puur alleen maar voor het hier en nu. En joh, als je jong bent, deden wij ook toen wij jong waren, hè, dan lacht het leven je hopelijk toe in die zin. En dan heb je zin in het leven en alles van het leven hier en nu. Er is zoveel waarvan je denkt, dat is mooi, prachtig om van te genieten. Leven de lol. En echt hoor, wat mij betreft, ik hoop echt dat je een leuke, plezierige jeugd hebt. Maar als het nou is omdat je denkt van, er is niks anders en niks meer dan het leven hier en nu. Dat je niet zou kunnen eten en drinken. Ja, ik vind het ook gezellig hoor, soms even op een terrasje iets te eten of te drinken. Maar het heeft me wel een klein beetje verbaasd, ik probeer het echt wel te begrijpen, maar het was alsof mensen daar hun laatste ademtuig van, tuig van leven uit moesten halen. Kunnen we weer naar een terras? Mag de horeca alsjeblieft weer even open, dat wij kunnen eten en drinken. Als dat het alleen maar is, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. En ik hoorde al een paar jongelui langskomen op televisie. En weer eens even één keer helemaal ladder zat. En ze gebruikte een ander woord dan drinken. Dat is het leven. Gewoon alleen dat maar. Alleen maar lol en plezier. Omdat inderdaad, in het grotere kader daarvan, en dat zeggen ook volwassen mensen hoor, echt wel, soms ook inderdaad bejaarden. Nou ja, dat woord gebruiken we niet zoveel meer, hè, maar zeg maar de leeftijd van jouw opa en oma nog. Je leeft maar één keer. Ja, als dat waar is, dat je maar één keer leeft, zie je er dan ook maar zoveel mogelijk uit te halen wat er te halen is. aan feesten, eten en drinken, lollen en plezier. Want ja, je leeft maar één keer en morgen kan het voorbij zijn. Dat snappen eigenlijk mensen ook natuurlijk nog wel. Aangrijpend, maar je doet er maar een beetje luchtig over, ja. Morgen kan het zomaar voorbij zijn. Of nou door corona is, of een ongeluk, of door een ziekte. Trouwens, of je dat je nou iets ouder wordt of jonger. Het is een keer voorbij. Je leeft maar één keer. Ik zou het wel heel erg vinden als jij in die zin maar één keer leeft. Ik leef gelukkig twee keer. Nu op aarde, straks voor eeuwig. Kijk, dat is het verschil. Dat de Heer Jezus opgestaan is. Niet zomaar een leuke anekdote uit de geschiedenis. Maar je zou kunnen zeggen, er is een tweede leven. Een echt, een eeuwig, een heerlijk leven geweest. Echt oud en jong. Ik hoop dat u het nooit zult denken of zeggen, ik leef maar één keer. Dat zou echt erg zijn. Maar dat u en jij het echt weet, in je geloof, in je hart. Ik leef gelukkig twee keer. En juist van dat tweede leven, dat nieuwe leven, dat eeuwige, dat heerlijke leven. Ja, maakt dat ik gelukkig wel hoor. Ik ben eigenlijk ook wel een levensgenieter, dat wil ik u best eerlijk zeggen. Ik ben er niet vies van om het fijne van het leven te genieten, echt niet. Maar gelukkig weet ik wel. Het tweede leven gaat er echt zo bovenuit. En daardoor hoop ik en wil ik nooit te kunnen zeggen of denken. Ik leef maar één keer, dus dit leven, dit moet het nu allemaal voor mij zijn. En hier moet ik alles uitzien te halen wat er te halen is. Dus inderdaad, geen leven de lol. Maar dankbaar, plezierig leven met het goede wat je hebt. Maar echt ook weten, ik leef twee keer. Ik kan me voorstellen, hè, dat je als je jong bent, hè, dat je denkt van ja, nou goed hoor, dat vind ik nou toch wel een beetje te lastig hoor om erover na te denken. Ik ben nog jong, dat komt later wel een keer. Nou, dat mag op zich ook, hè. Ik geloof ook niet dat je nou als jongere heel veel met je dood bezig moet zijn. Maar ik heb pas een keer in een preek gezegd, was ooit een professor die zei, maar het is denk ik toch wel goed als je toch minstens één keer per week er even over nadenkt. Jij en ik gaan een keer sterven, heb je daar maar één leven gehad of niet? En dat je erover nadenkt, als ik nou de Heer Jezus ken, als ik een kind van God ben, dan is dat toch veel groter en rijker en meer, dat Hij voor mij het eeuwige leven heeft gegeven, dat Hij het helemaal goed gemaakt heeft. En ja, lol en plezier is er genoeg te vinden, maar echte vreugde, echte blijdschap. Kijk, juist daarom ben ik een echte levensgenieter. Omdat ik weet van de vreugde van het eeuwige leven. Het echte leven. Dat nieuwe leven. Joh, daar kan je zo blij mee zijn, kan ik je bijna niet vertellen. Maar dan kan al dat lol en plezier van de wereld me echt even gestolen worden. Want dit is veel groter en veel rijker en dank en veel meer dankzij Jezus, opgestane, mijn Heere en Heiland. Maar goed, je hebt het wel herkend, hè? Verbaas me er toch, toen deze preek weer aan het maken was, ook weer over. Hè? Wat is de Bijbel toch eigenlijk actueel? Heel opmerkelijk, hè? Het is gewoon van alle tijden. Als er geen God is, geen hemel, geen eeuwigheid, Ja, dan is dit het een en het al. Laten we eten en drinken en plezier hebben. Want morgen is het voorbij. Nou, niet doen. De derde gedachte. Pas op voor slechte praat. Want vers 33 staat, dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Ja, nou, ik heb al een ander woord gekozen als je even opgelet had, hè. Ik heb het niet over slecht gezelschap, maar over slechte praat. Mijn bescheiden mening is dat eigenlijk ook een iets wat betere vertaling van het oorspronkelijke woord in het Grieks. Want trouwens even heel grappig, heel leuk, Jan Rediker had gelijk even nakijken. In het Grieks staat er een woord wat ook vertaald kan worden met preek. Daar is het woord waar ons, ja, theologen, dominees, het Griekse woord vandaan gekomen is, homilia. En dat is een preek. Een foute preek bederft de ethiek. Dat is wat duur gezegd, hè? Maar dat is wel een hele mooie one-liner voor dominees, voor theologen. Een foute preek bederft de ethiek. Dat staat eigenlijk letterlijk in het Grieks. Nou even voor jullie wereld en voor onze wereld. Een preek, hè, dat is een gesprek, iets wat gezegd, wat verteld wordt. En er werden dingen verteld in Korinthe. Er werden dingen verteld van of Jezus is niet opgestaan, of de opstanding van de doden is een heel bijzonder geestelijk gebeuren geweest, dus dat is al gebeurd, er komt geen wederkomst. Maar let op, schrijft Paulus, een slechte preek, een foute preek, foute praat, bederft goede zeden. Ja, goede zeden, hè, dat woord, dat heeft ermee te maken met hoe je je gedraagt. In ons Nederlands, nu vandaag de dag, heeft dat alleen nog te maken met seksuele zonden. Hè, de zedenpolitie, misschien hebben jullie de naam wel eens gehoord, dat woord. Hè, dat zijn de politieagenten die zich richten op seksuele misdrijven. En zedeloos gedrag, woord wat oudere mensen nog wel eens gebruiken. Hè, dat wil zeggen mensen die, ja, alles maar doen op seksueel gebied wat God verboden heeft. Zedeloos. Maar oorspronkelijk, hè, betekent het woordje zeden. Ik noem net het woordje ethiek, is een wat ander moeilijk woord daarvoor. Maar het heeft te maken met hoe je leeft, met je gedrag. En dus foute praat bederft je goede gedrag. Nou, daar valt best wat van te zeggen, denk jij of niet? Foute praat bederft het goede gedrag. Catechisatie hadden we natuurlijk gelijk gevraagd. Schrijf eens 5 voorbeelden op van foute praat. Want die weet jij natuurlijk ook wel te bedenken. Foute praat. Wat ga je allemaal zeggen? En natuurlijk, hè, dan, al had je ze niet kunnen bedenken, hadden we gewoon gezegd, joh, pak even je telefoon erbij. En nou, ik weet niet of je daarop zit, hè. Dat zal waarschijnlijk niet meer hebben op jouw leeftijd, maar je moet toch eens weten wat er allemaal op Twitter langskomt en op Facebook en op TikTok en op WhatsApp. Zat daar soms foute praat tussen? En het is vervelend, hè? Maar zaten daar misschien ook woorden en zinnen tussen die uit jouw mond, uit jouw vingers zijn gekomen? We hebben vanmorgen uit Efeze 4 de geboden van God gehoord. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. Ja, dat is gemeen en slecht. Ja, wat is nou allemaal foute en slechte praat? Gemene praat. Hatelijke praat. Inderdaad, hè, als je, ja, over een ander roddelt en kletst. Favoriete bezigheid op de middelbare school. foute praat. Probeer eens één keer niet mee te doen en je mond maar even te houden. Als het je één keer lukt, probeer het dan een tweede keer. Want wil jij dat er over jou geroddeld wordt? Dat er over jou slecht gekletst wordt? Nee, natuurlijk niet. Als je niet wil dat het niet over jou gedaan wordt, doe jij het dan ook niet over een ander. En alle volwassenen snappen het. En inderdaad, ja, hoe praat je heel gemeen en slecht? Ja, jullie weten denk ik van mij, anders hoor je dat nu misschien voor het eerst. Vanuit de Bijbel is seksualiteit echt iets moois, door God gegeven en geschapen. Maar je kunt er ook wel op een hele foute manier over praten en denken. Funzige taal, ja, dat is ook een ouderwets woord, hè, maar niet elke schuine mop is gepast. Als het nou waar is, hè, dat seksualiteit iets moois is, iets moois voor als jij hopelijk straks getrouwd bent, nou, dan moet je dat nu niet gaan bederven door daar heel laag en slecht en verkeerd over te praten met elkaar. Onthoud het maar en bewaar het maar voor in je huwelijk. Dat is het mooie inderdaad, dat wil ik rein en zuiver houden. Ja, dat zijn Bijbelse woorden, hè, maar dat je er niet in meegaat van gewoon maar zo'n platte, alledaagse, lage en lege woorden en zinnen en gedachten die je daarover zegt. Het is al erg genoeg dat er zoveel fout gaat op seksueel gebied en dat mensen daaronder lijden. Kom, doe het niet. En weet wel dat foute praat bederft ook je goede gedrag. Dat weet je toch niet als je verkering krijgt, verkering hebt, zo je huwelijk ook in. En in deze tijd, ja, het is zo mooi, hè, de social media. Maar het is toch denk ik niet zonder reden dat heel wat mensen zeggen, hè, noem ze maar weer op, hè, TikTok, Facebook, wat niet al. Het is ook wel een beetje een riool van onze samenleving. Alles wordt maar gespuit. Vaak zonder even na te denken. En alles wordt er gezegd en, nou ja, als je dan ook nog inderdaad met de waarheid een loopje gaat nemen en fake news en ook allerlei gedachten en iedereen mag natuurlijk denken wat hij denken wil. Maar als we met complottheorieën en fake news en elkaar daarmee gaan bestoken en elkaar gaan uitmaken voor rotte vis en wat niet al. Dus het doet er wel toe. Hoe je denkt over de dingen van het leven, maar ook over de dingen van het evangelie, over God en over de Heer Jezus. Als het nou waar is, dat jij en ik zullen opstaan uit de dood. Als het waar is, dat een gelovige een geweldige toekomst heeft. Past het daarbij dat je nu maar raak leeft met je woorden? En de Bijbel zegt het heel eerlijk, waarschijnlijk dat wij het meest zondigen met onze woorden. Ik denk dat dat wel eens waar kan zijn. We zondigen het meest met onze woorden. Passen onze woorden bij, laat ik het zo maar zeggen, de status van kind van God. Het licht van de eeuwigheid. Vroeger zeiden wij wel, adeldom verplicht. Dat betekende, jij bent gedoopt. En als gedoopt kind van God past het jou toch niet om zulke woorden te gaan gebruiken en zo je gedachten uit te spreken? Zelfs inderdaad, al word je een keertje boos, ja, dan wordt het echt linken, dan moet je uitkijken. Als je echt boos wordt, jongen, dan zou je woorden kunnen gaan zeggen. En zij vanmorgen Efeze 4, als je boos wordt, zondig niet. Nou, dat is nog eens een klus. Om dan je lippen in toon te houden en je woorden ook. Maar dat heeft er dus allemaal mee te maken. Als jouw leven geen eeuwigheidsperspectief heeft, dan maakt het allemaal ook niet uit wat je zegt en doet. Kan mij het schelen. Die onverschilligheid ook. Vandaag de dag, het is eigenlijk logisch. Als er geen God meer is, als de Bijbel niet meer telt, als de eeuwigheid wegvalt, als het leven alleen maar hier en nu is, dan ga je gewoon met elkaar mee in die stroom en je gaat tegen elkaar op. Dit is de survival of the fittest. Wie het beste, het meeste, het hardste kan roepen en schreeuwen. Doen ze zelfs in de Tweede Kamer. Moest ze toch wel om glimlachen. Dat ze er notabene een wedstrijd van maakte afgelopen week. Wie het eerste met grote bombarie een motie van wantrouwen kon indienen. En alle woorden uit de kast kon halen om het hele kabinet maar zwart en lelijk te maken. En ze hebben dingen fout gedaan. Tjonge jonge, wat gebeurt er allemaal niet met woorden? Maar het bederft wel het goede gedrag. Het kan niet zo zijn dat jij een ander voor rotte vis uitmaakt en even later gezellig koffie gaat drinken. Dan ben je al heel gespleten bezig. Woorden doen iets. Dat doe je niet voor de show. Maar dus ook in het licht van de eeuwigheid. Ik zeg het nog maar even zo. Dat zeg ik omdat de Bijbel dat zegt. Jacobus schrijft dat. Met je tong kun je allerlei slechts uitspreken. Vloeken, schelden, lasteren, spotten. Van alles. En je kunt er God mee prijzen. Voor jou en voor mij. Als jij in de eeuwigheid in de hemel God wil prijzen met je mond. Denk je dat je daar nu op aarde met je mond van alles maar kan gaan lopen zeggen? Je weet het antwoord. Leef er ook naar. Laat je woorden en je gedachten ook zo zijn als het ware in lijn met de eeuwigheid. Zo. Dat is de opstanding van de Heer Jezus en dat is de belofte dat gelovigen, de kinderen van God, ook in heerlijkheid zullen opstaan, is niet zomaar een interessant feit van vroeger. Is niet zomaar een prachtig idee voor in de toekomst. Maar heeft dus echt consequenties voor ons leven, hier en nu. En ook dat zijn woorden om ter harte te nemen. Zul je het doen? U ook? Amen. Psalm 73, vers 13. 73, vers 13. We zullen met elkaar danken en bidden. Heren, om te beginnen ook nu aan u de dank dat het Pasen is geweest. Dat u dat allemaal heeft gedaan, Heere Jezus. En dat het daarom een tweede leven is. Een echt, een eeuwig, een heerlijk leven. Dat wij daarom ook, als het goed is, nooit zouden zeggen of denken, je hebt maar één leven. Als je maar één leven hebt, dan heb je daarna ook één dood. Maar als we een kind van u zijn en u geloven en u liefhebben, dan hebben we twee levens. Dat eeuwige, dat heerlijke leven, en dat maakt alles uit voor ons leven hier en nu. Wij bidden u, Heere, als het soms ook moeilijk is en dat wij die vraag persoonlijk wel kennen, heeft het allemaal wel zin? Mijn school, mijn werk, mijn studie, mijn huwelijk, mijn gezin, mijn leven. Soms hele heftige, diepe vragen. Geef ons troost en kracht, zegen de hulp die geboden wordt, opdat wij toch de moed en de zin van het leven kunnen hebben en kunnen houden. Maar boven alles, Heren, het is allemaal zeer de moeite waard. Hoe zwaar het soms ook is, welke strijd het ook kost, omdat de eeuwige heerlijkheid bereid is voor al uw kinderen. Geef ons, Heren, wat we nodig hebben om het vol te houden in coronatijd. Voor onze jongeren, u kent ze, u weet hoe het gaat op school en zo vaak thuis, en dat er gemist wordt aan contact en gezelligheid. Heren, geef dat ze het kunnen volhouden en toch ook met vreugde, met plezier, jong kunnen en mogen zijn. Geef dat onze jongeren, onze kinderen, echt blij zijn om wie u bent. Dat dat de hartelijke vreugde is om van u te houden, Heere Jezus. Zegen ons en onze gezinnen. Heere, geef ook de ouders wat nodig is. Het is ook zwaar, menig keer in coronatijd. Weet wat het voor ons doet en wat het voor ons betekent. Help ons daarin met liefde, met geduld en met wijsheid. Geef dat we het kunnen volhouden als volwassenen, als kerk en als maatschappij. Het is zwaar, Heren, om tot het laatste toe alle maatregelen in acht te blijven nemen. Zegen ons daarin en zegen, Heren, het hele gebeuren. En wij bidden u, o God, dat er uitkomsten zullen zijn. Wij bidden om uw zegen over al het werk wat gedaan wordt door wetenschappers, door artsen, Heren, de medicijnen die er zijn. Bewaar ons ervoor, voor Indiaanse of Braziliaanse toestanden, waar er zoveel duizenden mensen per dag aan overlijden. Heren, zegen en gedenk ons. Sterk hen die ziek zijn. Wees hen goed en nabij. En wij danken u ook, Heren, als er uitkomst en hulp was in tijden van ziekte, zeggen wij met het echtpaar Breugel, die blij en dankbaar mag zijn dat het zoon keer ten goede heeft gekregen na alle spanningen, dat u er was in dagen van ziekte voor de heer Boertje, en alle andere heren die ervan weten. Wij bidden voor hen die chronisch ziek zijn. Sterk ze, o God, geef uw zegen en gedenk ons. Wees bij hen die verdrietig zijn, die rouw dragen, waardoor de glans van het leven zo verdoft kan zijn, ook dat, waardoor soms de vreugde en de zin van het leven zo moeilijk te vinden zijn. Het is echt waar, Heren, het gaat soms ook zo moeizaam, zo verdrietig en zo zwaar. Bij u is troost en kracht, vervul ons met die liefde, die goedheid van u. Gedenk ons, Heren, als kerk, als gemeente. Zegen ons als broeders van de kerkenraad. Maak mij tot de dienstknecht van u, zoals u die wilt. En vervul mij met uw Heilige Geest. En geef dat als kerk, als gemeente ook met u en met elkaar verbonden kunnen en zullen blijven. Gedenk uw kerk wereldwijd. Bouw uw koninkrijk tot aan de uiteinde van de aarde. Wij bidden voor uw volk Israël. Gedenk ze, o God, en geef rust en vrede in Jeruzalem. En vervul al uw beloften. Want u bent een groot en een heerlijk God. Dat zult u ook zeker laten blijken in wat u doen zult met uw volk Israël. Aanvaard ook onze dank. Als we blij zijn, als we gelukkig zijn. Als het goed gaat, toch wel ook nu. Op school, thuis, waar dan ook. Bedankt voor alle fijne vriendschappen, voor al het goede wat er is. Als we gezond mogen zijn, Heere, voor al die zaken. Voor al die geschenken. Komt u toe de dank en de eer. We hoeven gelukkig niet leeg te leven. Om het alleen maar te denken van laten we eten en drinken en vrolijk zijn, morgen sterven wij. Maar laten we dankbaar zijn. Dan is er gelukkig veel goeds te genieten. Aan eten en drinken en echte vreugde hebben. Hartelijk dank daarvoor. We zeggen het er altijd achteraan. En bewaar ons ervoor dat wij in de voorspoed u zullen vergeten. Daarom, Heere, hartelijk dank voor al het goede. Aanvaard de lof en de eer die u toekomt. Voor u alle glorie, nu en eeuwig. Amen. Psalm 146, de versen 1, 3 en 8. 146, 1, 3 en 8. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u en over jou lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede. Amen.